Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke dag telt. Vandaag ontdekken we meer over de verschillende heiligen, de verschillende mensen die zondag zijn heilig verklaard door paus Leo XIV. Zeer mooie levensverhalen die we graag met jullie delen, beste luisteraars. Maar zoals gewoonlijk starten we eerst graag met muziek. We luisteren naar het prachtige lied, de prachtige hymne van de Wereldjongerendagen, Lumière du Monde, Licht van de Wereld. In het lied zingt men: Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde visage de l'amour. Licht van de wereld, zout van de aarde, laten we voor deze wereld gezichten van liefde zijn. En deze officiële hymne werd gezongen op de Wereldjongerendagen in 2002, dat was in Toronto. En laten we deze uitzending starten met dat mooie lied.
Celui que nos oreilles ont entendu,
celui que dans nos cœurs nous avons rencontré,
voilà celui que nous vous annonçons
et qui a resplendi sur la terre où nous vivons.
So many in our world drifting, while others only know a darkness without end. Let brothers rise to call them from the deep. Let sisters take their hands to heal and be their friends. Together let us stand against the storm. And in the heart of night, be the watchers of the morn.
Hay tantos que se pierden al buscar sentido de vivir, razones para amar. Si los pudiéramos acompañar, compartir su dolor, presentarles a Jesús, quizás ellos pudiesen comprender. Es el partir del pan que podemos renacer.
Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde visage de l'amour. The light of the world, Christ is alive. We shine with his brightness, the reflection from day to day.
Thank you. va l'amore che non ha il senso della vita troverà facendo insieme a noi la comunità così potrà conoscere Gesù spezzando il pane che vita eterna
de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour.
The light of the world, Christ is alive. We shine with his brightness, the reflection of his life from day to day.
The reflection of his life from day to day.
En zoals beloofd, beste luisteraars, gaan we het vandaag hebben over die personen die heilig zijn verklaard. Zondag door paus Leo de 14e, dat was de 19e oktober, op het Sint-Pietersplein. Gisteren, in de uitzending van Elke Dag Telt, heeft u kunnen luisteren naar een korte biografie over de heilige Ignatius Maloyan. En in het programma Radio Vaticaan heeft u ook kunnen luisteren naar de homilie van paus Leo de 14e op deze bijzondere dag, op deze grote feestdag voor de katholieke kerk. En ik stel voor dat we stilstaan bij het leven van een jongeman, Peter Too Root. Hij werd geboren op 5 maart 1912... 1912 in New Pomerania, in Nieuw-Guinea. Hij werd zalig verklaard door paus Johannes Paulus II in Port Moresby, Papua-Nieuw-Guinea, op 17 januari 1995. En zondag dus heilig verklaard. Zijn feestdag is 7 juli. En Peter Too Root was een leek en catechist die in 1945 de marteldood stierf omdat hij zijn apostolaat bleef uitoefenen ondanks het verbod dat door de Japanners was opgelegd. Zijn geval is eigenlijk om verschillende redenen bijzonder. Hij is de eerste inheemse Papua-heilige, een vurig verdediger van het huwelijk en het gezin en een catechist die zich volledig inzette voor de missie van de missionarissen van het Heilig Hart. Zijn heiligheid is de vrucht van de nauwe samenwerking tussen priesters en leken in de evangelisatie. Ik zit in de gevangenis vanwege hen die hun huwelijksbeloften breken en vanwege hen die niet willen dat Gods werk voortgaat. Dat is alles. Ik moet sterven. Ik ben al ter dood veroordeeld. Deze woorden van Peter Too Root, uitgesproken enkele uren voor zijn dood, beschrijven de oorzaken van zijn martelaarschap. Maar zij krijgen hun ware betekenis pas in het licht van de vele gebeurtenissen die eraan voorafgingen. Gebeurtenissen zonder welke zijn diepe geloofsleven en heiligheid niet volledig begrepen kunnen worden. De ouders van Peter Too Root behoorde tot de eerste inheemse die werden gedoopt in Rakanui, zijn geboorteplaats op het eiland Nieuw-Brittannië in Papua-Nieuw-Guinea. Dit feit, dat slechts 14 jaar voor zijn geboorte plaatsvond, laat zien hoe belangrijk de evangelisatie was die de missionarissen daar aan het einde van de 19e eeuw begonnen. De vader van Peter Too Root was namelijk de leider van zijn volk, wat betekende dat zijn doop als hoogste gezagsdrager een daad van aanvaarding was van de boodschap van Christus door de inwoners van die streek. En, misschien nog belangrijker, een afzwering van de praktijken van tovenarij en kannibalisme, die diep in hun cultuur geworteld waren. De bekering tot het christendom was zo intens dat Angelo Too Puya, zoals zijn vader heette, het land schonk voor de bouw van de kerk, de school en het huis van de missionarissen van het Heilig Hart in Rakanui, Deze missionarissen waren in 1882 op het eiland aangekomen, uitgezonden door paus Leo XIII op uitdrukkelijk verzoek van de Heilige Vader aan hun stichter, pater Jules Chevalier. Als leider genoot hij groot respect van de rest van de bevolking, maar nog meer vanwege zijn vriendelijkheid en zijn persoonlijke toewijding aan degenen die hem het meest nodig hadden. Samen met zijn vrouw, Maria La Toumoule, bouwde hij een hechte relatie op met de missionarissen. Op die manier werd hun geloof door de andere leden van de gemeenschap begrepen als iets goeds en waardevols. In deze familiare sfeer van geloof en naastenliefde werd Peter Turoot geboren. Al van jongs af aan bood hij zich aan als misdienaar, niet alleen tijdens de zondagse eucharistieviering, maar ook tijdens de dagelijkse mis. Het was pater Karl Laufer, pastoor van die missie sinds de jeugd van Peter, die hem aanraadde om op 18-jarige leeftijd naar de catechistenschool te gaan. Het begrip catechist, evenals zijn taken binnen een missie, houdt een sterke verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap in. Catechisten zijn ware religieuze en geestelijke leiders, belast met het levend houden van het geloofsvuur en met het uitvoeren van alle taken van een missionaris in dienstafwezigheid, met uiteraard uitzondering van de consecratie. Zij verrichten doopsels, vieren huwelijken, brengen het woord van God. Soms is hun toewijding zo groot dat zij er zelfs hun leven voor geven. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de jaren 80 in Guatemala, in de regio El Quiché, waar tientallen catechisten door het leger werden vermoord omdat zij het werk van de missionarissen van het Heilig Hart hielpen voortzetten, of zelf voortzetten nadat de missionarissen uit het land waren verdreven. De omstandigheden die tot het martelaarschap van Peter Turoot leidden, waren zeer vergelijkbaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 viel het Japanse leger Papua-Nieuw-Guinea binnen. Een van hun eerste maatregelen was het gevangen nemen van alle missionarissen, hoewel de bevolking aanvankelijk hun religieuze praktijken mocht voortzetten. In die periode speelden catechisten in het algemeen, en Peter Turoot in het bijzonder, een uiterst belangrijke rol in het instand houden van het geloof, de vieringen en de toediening van de sacramenten. Een jaar later begonnen de Japanners bepaalde religieuze activiteiten te verbieden, totdat uiteindelijk alle geloofspraktijken verboden werden. Maar Peter had zich al met grote vastberadenheid toegewijd aan de verkondiging van het woord van God en aan het in praktijk brengen van de leer van Jezus volgens het evangelie. Het Japanse leger begon alle catechisten naar het politiebureau te roepen, waar ze ondervraagd werden over hun activiteiten en gewaarschuwd werden dat het verbod op elke religieuze praktijk totaal was. Peter probeerde hun uit te leggen dat wat zij deden niets met de oorlog te maken had, maar hij werd daarvoor berispt en keerde, duidelijk verontwaardigd, naar huis terug, met de vaste overtuiging dat hij zijn pastorale werk moest voortzetten, ook al stond hij er vrijwel alleen voor. 'S Avonds ging hij in het geheim op pad om met enkele groepen te bidden. Hij gaf wat catechese en, indien nodig, doopte hij of voltrok hij huwelijken. Hij was zich er terdege van bewust dat hij bij afwezigheid van de missionarissen zijn taak als catechist moest uitoefenen om de christelijke gemeenschappen niet aan hun lot over te laten. Toen de oorlog ten einde liep en de nederlaag van het Japanse leger steeds waarschijnlijker werd, probeerden de Japanse autoriteiten de gunst van de Papua's te winnen door oude gebruiken nieuw leven in te blazen. Een van die gebruiken was polygamie. Dit bracht Peter Turoot ertoe zijn toewijding aan het sacrament van het huwelijk volledig te bevestigen. Naast de noodzaak om het geloofslicht brandend te houden, kwam daar nu de plicht bij om ervoor te zorgen dat deze praktijken, die in strijd waren met de leer van Jezus en bijna volledig uit de cultuur van zijn volk verdwenen waren, niet opnieuw zouden terugkeren. Zo begon hij een open kruistocht tegen polygamie, wat hem in conflict bracht met bepaalde invloedrijke personen, politiemannen, rechters en andere mensen, die gehuwde vrouwen als bijkomende echtgenotes wilden nemen. To Root confronteerde deze autoriteiten rechtstreeks en zij werden vijanden. Onder hen bevond zich To Metapa, een politieman met genoeg macht om zijn arrestatie te bevelen. Al snel werd hij opgeroepen om op het politiebureau te getuigen over zijn religieuze activiteiten. Peter bevestigde dat hij nog steeds deed wat hij als catechist hoorde te doen. En toen hij zijn standpunt tegen de praktijk van polygamie herhaalde, hadden zij het perfecte excuus om hem gevangen te nemen. Tijdens zijn detentie bleef hij kalm en was hij er duidelijk van overtuigd dat hij er goed aan had gedaan om polygamie aan de kaak te stellen, het christelijk huwelijk te verdedigen en zijn dienst aan de gemeenschappen voor te zetten. Hij toonde nooit enige spijt en bleef standvastig in zijn geloof en zijn taken als catechist. Uiteindelijk, in de eerste dagen van juli 1945, kreeg Peter een verkoudheid. Er was geen behoefte aan een definitieve veroordeling, geen officiële doodstraf. De arts maakte gebruik van zijn verkoudheid, gaf hem een injectie en liet hem een zogenaamd medicijn innemen. Na korte tijd voelde Peter zich misselijk worden. De arts bedekte zijn mond en hij stierf. De politieagent, To Metapa, die verantwoordelijk was voor zijn arrestatie, kwam ter plaatse en zei: hij, de missiejongen, was heel ziek en hij is gestorven. En u hoorde, beste luisteraars, een levensverhaal. Het levensverhaal van de ondertussen dus heilige Peter To Root, de eerste heilige voor Papua-Nieuw-Guinea, die deze zondag 19 oktober is heilig verklaard door paus Leo de 14e. Hij was trouwens ook de patroon zalige toen, want hij was nog geen heilige voor de Wereld Jongere Dagen in 2008.
How many times must he call my name? Show to me that he is God. And as a servant he calls to me. You must serve too. Choose Christ, I will choose love, I choose to serve. I give my heart, I give my life, I give my all to you. Christ, my teacher and teach my heart and heal my soul.
Heal my soul.
And as I walk this road with you, teach me to love.
love, I choose to serve.
Choose to serve and I give my heart.
I give my heart.
And I give my life.
I give my all to you.
As I look upon your cross, so too must I die with you. With the death of my own desires, I'll rise with you.
Serve.
I will serve you, Lord.
I give my heart.
I give my life.
I give my all to
my
you.
Own. I will choose Christ.
I will choose Christ.
And I will choose love.
I choose to serve.
Beste luisteraars, Luigia Poloni, zuster Vincenza Maria Poloni, werd ook deze zondag heilig verklaard. Zij heeft een congregatie opgericht, de Zusters van Barmhartigheid van Verona. Laten we ook speciaal stilstaan bij deze heilige vrouw. Op 26 januari 1802 werd in Verona, op het huidige huis nummer 8 van Piazza della Erbe, de heilige Vincenza Maria Poloni geboren, dochter van Gaetano en Margherita Biadego. In de namiddag van diezelfde dag werd ze gedoopt in de parochie van Santa Maria Antica bij de Arche Scaligere, met de naam Luigia Francesca Maria. Zij was de jongste van 12 kinderen, van wie er 9 op jonge leeftijd overleden. Luigia groeide op in een gezin waarin sterke religieuze principes en solidariteit met de zwakkeren centraal stonden. Van haar ouders nam ze het geloof, de gebedstrouw en de arbeidsethos over en ze ontving een opleiding die paste bij haar sociale status. Als jonge vrouw met een open en levendige geest werd ze de rechterhand van haar moeder in het huishouden. Een onmisbare steun in de opvoeding van haar vele neefjes en nichtjes, de zorgzame hulp van een vaak zieke schoonzus en de belangrijkste kracht in de winkel van haar vader. Ook haar broer Apollonio vond in zijn zus Luigia een waardevolle steun bij het beheer van de administratie van het uitgebreide landbouwbedrijf in Palazzina in Verona. Onder de geestelijke leiding van de zalige Carlo Steep luisterde haar hart steeds meer naar de roep van de Heilige Geest, die haar met groeiende toewijding leidde naar het besteden van tijd en aandacht aan ouderen en chronische zieken in het stadsziekenhuis Pio Ricovero. In 1836, tijdens een verschrikkelijke cholera-epidemie, toonde zij haar onvoorwaardelijke toewijding in de zogenaamde quarantaineafdeling, waarbij ze haar eigen leven op het spel zette. Ondertussen werd Gods wil steeds duidelijker. De ouderen en de zieken waren voor haar het lijdende lichaam van Christus, aan wie zij zich gul wilde geven en waartoe zij ook anderen wilde aantrekken. Nadat zij de aanzienlijke weerstand van haar familie had overwonnen, die haar aanwezigheid thuis nog onmisbaar achtte, vestigde Poloni zich op 2 november 1840 samen met 3 metgezellinnen in 2 kamertjes bij het Pio Ricovero, om zich voltijds te wijden aan de zorg voor de ouderen en zieken. Het begin van Gods werken wordt altijd gekenmerkt door de vurige ijver van zelfgave en bewust gekozen, edelmoedige armoede. Die 4 vrouwen namen onmiddellijk een levensstijl aan die kenmerkend was voor een religieuze gemeenschap. Met een strak tijdschema, intens gebed en volledige toewijding aan de naaste liefde. Al snel voegden zich meer metgezellinnen bij hen en werd er een huis aangekocht. En zowel burgerlijke als kerkelijke goedkeuringen werden verkregen. Zo legde Luigia Poloni op 10 september 1848 samen met ondertussen 12 andere zusters de religieuze gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af en nam ze de naam Vincenza Maria aan. Het instituut Zusters van Barmhartigheid van Verona werd werkelijkheid. Een nieuwe bron van licht en liefde ontsprong in Verona, stad van heiligen en zaligen. Moeder Vincenza Maria vervulde in de 15 jaren na de oprichting van het instituut van de gemeenschap haar missie met bewonderenswaardige ijver, de zorg voor ouderen, zieken en wezen. Met de wijsheid die voortkwam uit haar karakter, haar gezinsleven en vooral uit haar trouw aan de Heilige Geest, leidde zij de gemeenschap die intussen groeide en bij haar dood bestond uit 48 zusters. Door haar voorbeeld en onderricht riep zij haar dochters op tot rechtschapenheid in hun handelen, tederheid voor de zieken, geduld in de beprovingen, nederigheid in het erkennen van fouten en liefde voor de naaste, vooral voor de armen. Ze zei vaak: de armen zijn onze meesters. Laten we hen liefhebben en dienen zoals we Jezus Christus zelf zouden dienen. Ze verdroeg moeilijkheden en offers met geloof en vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Ze koesterde het gebed, de liefde voor de Eucharistie, de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Smarten en tot de Allerheiligste Harten van Jezus en Maria. Ze had ook een bijzondere devotie tot de heilige Vincentius a Paolo, de heilige die de zalige Carlo Stipe inspireerde bij het opstellen van de regels voor het op te richten instituut. En de bekendheid van het nieuwe instituut verspreidde zich ook buiten Verona. En moeder Vincenza Maria kreeg al snel verzoeken om zusters voor werken van barmhartigheid in andere steden en dorpen. De eerste gemeenschappen werden geopend in Colonia, Veneta, Montagnana, Zevio, Este en Monselice. In de laatste jaren van haar leven werd moeder Vincenza Maria getroffen door een tumor die haar langzaamaan maar onverbiddelijk uitputte. Ze verdroeg de pijn met christelijke kracht en in stilte om geen last te zijn voor de zusters. Ze onderging een operatie en een nog pijnlijkere behandeling met bijtende middelen, dit alles zonder verdoving. Ze bracht de laatste 10 dagen van haar leven door in een voorbeeldige voorbereiding op de dood, getroost door de aanwezigheid van haar geestelijke leidsman, Don Carlo, die haar het sacrament van de ziekenzalving toediende. Ze trad de eeuwigheid binnen om 9 uur, op 11 november 1855, en liet haar dochters een schat van voorbeeldigheid na en een wonderlijke geestelijk testament waarin ze met al haar kracht de liefde aanbeval. Die woorden lijken met haar bloed geschreven te zijn en hebben vandaag nog steeds de uitstraling van een heldhaftigheid die voortkwam uit haar streven om gelijkvormig te worden aan Christus. Haar figuur is een stralend licht dat ons de zekere weg naar heiligheid wijst. Deze parel kon niet verborgen blijven En daarom zeggen we onze dank aan de kerk die, na zorgvuldig historisch en theologisch onderzoek te hebben gedaan, op 28 april 2006 officieel het heroïsche deugdzaam leven van moeder Vincenza Maria Poloni erkende en op 17 december 2007 het wonderbaarlijk herstel van zuster Virginia Agosti, dat op haar voorspraak in 1939 plaatsvond, goedkeurde. Moeder Vincenza Maria werd dus deze zondag, beste luisteraars, heilig verklaard. En we kunnen dus zeggen: Heilige Moeder Vincenza Maria, bid voor ons.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, we gaan 6 prachtige Bijbelcitaten overlopen om te glimlachen. En deze woorden uit de schrift zullen niet alleen u inspireren, maar misschien ook anderen doen glimlachen. De Bijbel wordt om veel redenen gebruikt. Als troost, als leidraad of soms om mensen te helpen hun geloof op te bouwen. Maar het is ook een geweldige plek om te kijken als je het geschenk van het leven wilt vieren. En dit zijn slechts een paar van de vele verzen die ons eraan herinneren om vreugde in ons leven te vinden, zelfs als het moeilijk lijkt. En een eerste Bijbelcitaat komt uit het boek Spreuken, hoofdstuk 15, vers 13. Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar van hartzeer komt neerslachtigheid. Dat komt dus uit het boek Spreuken, hoofdstuk 15, vers 13. Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar van hartzeer komt neerslachtigheid. En de beeldspraak hier is krachtig. Een vreugdevol hart is als een licht dat niet alleen het innerlijke verlicht, maar ook reflecteert op iemands uiterlijk en een glimlach brengt. En een tweede Bijbelcitaat komt uit de brief van de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 8. Ten slotte, broeders, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heeft en lof verdient. Dat komt dus uit de brief van de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 8. Ten slotte, broeders, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. Je richten op positieve en deugdzame gedachten is een recept voor een vreugdevolle geest. En dit vers moedigt een denkwijze aan die geluk bevordert. En in het boek Psalmen zijn er ook zeer mooie bijbelcitaten, beste luisteraars. En de volgende bijbelcitaat komt uit Psalm 126, vers 2. Dan zal vol lachen zijn onze mond, jubel zal op onze tong zijn. Dan verluidt bij de volken, groot heeft Yahweh gehandeld aan hen. Het komt dus uit het boek Psalmen, Psalm 126, vers 2. Dan zal vol lachen zijn onze mond, jubel zal op onze tong zijn. Dan verluidt bij de volken, groot heeft Yahweh gehandeld aan hen. En het beeld van monden die gevuld zijn met gelach en tongen die zich verheugen, laat de aanstekelijke aard van vreugde zien, die zichzelf verspreidt naar de mensen om ons heen. En een volgende bijbelvers, beste luisteraars, komt dan weer uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 16, vers 22. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Het komt dus uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, vers 22. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Jezus belooft een blijvende vreugde die niet kan worden weggenomen. Deze zekerheid kan troost en een blijvende glimlach brengen, wetende dat vreugde een geschenk is dat blijft. En de twee laatste verzen, beste luisteraars, waar we vandaag bij stilstaan, komen uit het boek Psalmen. Eerst een passage uit Psalm 30, vers 5. Eert dan met zang en harp Yahweh, gij zijn getrouwe, looft zijn hoogheilige naam. Geen oogwenk duurt zijn gramschap, een leven lang zijn goedheid. De avond daalt in tranen, met jubel komt de morgen. Dat komt uit Psalm 30, vers 5. Eert dan met zang en harp Yahweh, gij zijn getrouwe, looft zijn hoogheilige naam. Geen oogwenk duurt zijn gramschap, een leven lang zijn goedheid. De avond daalt in tranen, met jubel komt de morgen. En dit vers benadrukt de voorbijgaande aard van ontberingen en de belofte van vreugde die met elke nieuwe dag terugkeert. Het moedigt een positieve kijk op moeilijke tijden aan. En een zesde vers, beste luisteraars, ook dus uit het boek Psalmen, Psalm 118, vers 24. Zie, deze dag schept de Heer, laat ons hem vieren met vreugde. Psalm 118, vers 24. Zie, deze dag schept de Heer, laat ons hem vieren met vreugde. De eenvoud van dit vers herinnert ons eraan dat elke dag een geschenk van God is, dat ons een reden geeft om vreugde te vinden en blij te zijn, ongeacht de omstandigheden.
goedheid is als hoge bergen, dieper dan de oceaan. Zo kostbaar is uw grote liefde, wij mogen schuilen dicht bij u. U lest de dorst met vruchtenstromen, meer dan genoeg in overvloed.
Beste luisteraars van Radio Maria, in deze missiemaand lezen we nog een meditatie bij de lezingen van de dag. En vandaag, op deze dinsdag 21 oktober, wordt de meditatie gegeven door pater Solomon Patrick Zaku, nationaal directeur van de pauselijke missiewerken in Nigeria. In de eerste lezing laat Paulus het verschil zien tussen de ongehoorzaamheid van Adam en de gehoorzaamheid van Jezus. Hij beschrijft hoe de mensheid negatief beïnvloed werd door Adams ongehoorzaamheid. Hij wijst er echter op dat de gehoorzaamheid van Jezus de ongehoorzaamheid van Adam ver overtreft. Als we de tekst of passage in het Grieks lezen, is een van de belangrijkste woorden poloi. Dit woord, poloi, wordt vertaald als velen. Velen lijkt de menigte te impliceren, wat allen zou betekenen. Dit suggereert dat door de ongehoorzame acties van Adam dood en zonde de wereld binnenkwamen voor alle mensen. Maar wat nog belangrijker is, door het gehoorzame leven en handelen van Jezus werd redding verleend aan iedereen. In het evangelie spoort Jezus zijn discipelen en via hen ook ons aan om gehoorzaam en waakzaam te zijn in afwachting van de wederkomst van de Mensenzoon. De diepgaande inzichten van Blaise Pascal, de beroemde Franse filosoof en theoloog, lijken aan te sluiten bij de thema's van de lezingen van vandaag. In zijn baanbrekende werk Pensée presenteert Pascal zijn iconische uitdaging, waarin hij het bestaan van God verdedigt en mensen aanspoort te leven alsof God bestaat. Deze filosofische reflectie is gebaseerd op het idee dat iemand die leeft alsof God bestaat en vervolgens ontdekt dat hij werkelijk bestaat, een eeuwige beloning zal ontvangen. Omgekeerd, als iemand het bestaan van God ontkent en later ontkent dat hij echt bestaat, zal hij een oneindige straf ondergaan. Deze weddenschap van Pascal heeft diepgaande implicaties voor ons begrip van de wederkomst van Jezus. in afwachting van zijn wederkomst, worden we uitgenodigd om ons leven in staat van voorbereiding te leiden, alsof de wederkomst nabij is. Door dit te doen, tonen we ons geloof en vertrouwen in Gods voorzienigheid en stellen we onszelf open voor de mogelijkheid van eeuwige beloning. Omgekeerd, als we nalaten ons geestelijk voor te bereiden, lopen we het risico de gevolgen van ons gebrek aan voorbereiding onder ogen te zien. In die zin is de weddenschap van Pascal een duidelijke uitnodiging om ons leven te leven met intentie, doelgerichtheid en een steeds dieper gevoel van geloof en vertrouwen in God. Mogen we ons bij het navigeren door de complexiteit van het menselijk bestaan laten leiden door de wijsheid van de weddenschap van Pascal en we ons altijd bewust zijn van de eeuwige gevolgen van onze keuzes. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en hij komt niet ten val. Het komt uit de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2, vers 10. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en hij komt niet ten val. Beste luisteraars, we wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe en tot morgen.